Van harte welkom. Dit is Robuust, de wijnpodcast, aflevering 6 inmiddels. En het leuke is, de podcast wordt al een beetje populairder. Ik kreeg mailtjes van mensen. Via de social media gingen mensen mij berichten sturen dat ze het leuk vinden. Keep up the good work, werd er gezegd. Dus dat gaan we zeker doen. Dus als je ook iets wil melden of misschien heb je commentaar of iets weet je beter. Je kan me altijd bereiken via de e-mail rutger@wijnadvies.nl of via de bekende socials. Een nieuwe wijnpodcast vandaag met Joep Speets. Joep, van harte welkom.
Dankjewel.
Ik ga als eerste beginnen met een cadeau geven aan je. Ik had bedacht bij de podcast van ik ga gewoon aan het begin iedereen een fles wijn geven. Dan kan ik over die fles wijn wat vertellen en dan komt er een gesprek. Nou, ik heb uren door mijn winkel gelopen om te bedenken wat moet ik jou nou gaan geven. En ik durfde niks te geven.
Oh jee.
Ik geef je een boek. Het boek van Natuurwijn. Niels van Latem, alsjeblieft.
Dankjewel. Ja, leuk. Ik ken Niels wel. Ik ken zijn boek ook. In de zin dat ik het veel op social media voorbij heb zien komen. Maar ik had het nog niet.
Nee, nou, dus en bij deze. En hij was in de vorige podcast, Robuust nummer 5, was hij mijn gast. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, kan je die terugluisteren. Tegenwoordig ook via Apple, de podcast app. Dus dat is sinds vorige week heb ik dat eindelijk voor elkaar weten te boksen. Joep Speets, Magister Fini zit hier tegenover mij. Dat is me nogal wat. Eigenlijk ben ik vooral benieuwd, hoe is het zover gekomen dat je dat bent geworden en wat heb je ervoor moeten doen?
Oef, heb je even. Ja, ik denk dat ik altijd door met name mijn moeder ben opgevoed met de liefde voor gastronomie. Dus zij kookte serieus, simpel, maar wel altijd goed en zelf. Nooit uit pakjes of weet ik van wat, maar altijd verse spullen. Later ben ik in een heel andere branche terechtgekomen, maar uiteindelijk toch mijn hobby gevolgd en dat was de wijnbranche. Dus in 2001 ben ik de wijnbranche ingegaan. En ja, ik kwam van een opleidingsinstituut. Dus ik vond dat ik me in de wijnbranche goed moest opleiden. Dus ik ben toen meteen wijnbrevet en daarna vinologe gaan doen. En later nog eens een keer bij Gerard Horstink wat gedaan. En op een gegeven moment begon het weer te kriebelen dat ik dacht, ja, ik moet toch echt weer eens een volgende stap maken. En toen ben ik in 2015... in september 2015 Magister Fini gaan doen. En dat heb ik afgerond begin 2019.
Maar wat doe je er? Wat moet je doen om het te worden? Is het een paar lesjes volgen? Of is het uiteindelijk ook echt wel flink wekenlang in de studieboeken?
Dat laatste zeker. Kijk, er zijn wat lessen, maar het is een begeleidingstraject, geen opleiding. En dat betekent dat je vooral die lessen moet gebruiken om er per onderdeel achter te komen wat je nog niet weet. En daar wat je niet weet, daar ga je op zoeken en daar ga je op lezen en daar ga je je gaten in je kennis vullen. Ik heb ook wel mensen uit mijn groep gehad die vroegen van wat moet ik doen? En dan zei ik altijd, ja dat weet ik niet, ik weet niet wat jij moet doen, ik weet alleen maar wat ik moet doen. Want ik zie die hiaten wel, maar hoe jouw hiaten liggen, dat weet ik niet. Dus ik ben er goed doorheen gehold, ik heb alle examens in één keer gehaald en daarna mijn scriptie natuurlijk.
Zijn er nu nog wel hiaten voor jou, dat je denkt, ja dat weet ik toch nog niet in de wijnwereld?
Volgens mij is het zo in de wijnwereld dat hoe meer je van wijn weet, hoe meer je erachter komt, hoe weinig je nog van wijn weet. Dus ik denk dat ik inmiddels het vermogen heb om gesprekspartner van een wijnmaker te kunnen zijn. Maar jeetje jongens, die zijn zoveel verder. En ook viticulturisten, die zijn zoveel verder. En dat maakt het zo machtig interessant. Ik blijf leren.
En je hebt een voorkeur, als ik dat mag zeggen, voor Bourgogne, denk ik. Noorden van Italië.
Ja, beide helemaal waar. Bourgogne rood is het in mijn ogen het summum van wijn. Lang niet altijd, maar soms wel.
Nou, daar wou ik eigenlijk eens op inzoomen. Want ik heb een paar vragen eigenlijk. En die durfde ik ook aan niemand anders te vragen. Ik denk, dat ga ik gewoon eens een keer aan Joep vragen.
Kom maar op.
Ja, de Bourgogne. Ik vind dat ook een machtig mooi wijngebied. Fantastische wijnen, Pinot Noir voor rood, Chardonnay voor wit. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder. Daarbij heb je dat de prijzen voor de wijnen natuurlijk absurd zijn gestegen bij de top wijnen. Romane Conti, Meo Camusien, noem maar op. De prijzen zijn gigantisch hoog geworden. Dit is een vraag. Nou, als jij denkt zometeen van dit is de domste vraag die ik ooit heb gehoord, probeer hem toch te beantwoorden. Ik heb een idee. Ik weet niet of ik het ga uitvoeren, want het lijkt me ingewikkelder. Maar waarom kan er niet een wijngaard als Romane Conti nagemaakt worden in een kas in Nederland. Je koopt een hele grote loods. Daar heb je een bodem in van 10 meter diep. Die bodem maak je exact na wat er bij de wijngaard Romanée Conti is. Daarboven hang je weersomstandigheden. Dus druppelsysteem dat er af en toe wat regen valt. Wind laat je eroverheen waaien. Je hebt een jaar geïnventariseerd bij die wijngaard Romanée Conti wat de weersomstandigheden zijn. En waarom kan je dan toch niet daar een fantastische wijn vandaan maken? En misschien wel veel goedkoper dan de flesjes Romanée Conti.
Nou, is het een domme vraag? Ik zou het zeker gaan doen als ik jou was. Lijkt het me geen domme vraag. Er zijn natuurlijk wel mensen bezig met substraatteelt, bijvoorbeeld, voor druiven. En die daar ook werkelijk wijn van willen maken.
Substraatteelt is kasteelt.
Is een kassenteelt die dus niet op de volle grond plaatsvindt, maar op een substraat. Dus dat kunnen, als ik het heel flauw zeg, een soort watten zijn. En die kun je natuurlijk de voeding meegeven, precies die jij wil. Dus als je maar zorgt dat je dezelfde voeding, mineralen en dergelijke meegeeft als een bodem zou doen, kun je behoorlijk ver komen met het nabootsen daarvan. Nou, de weersomstandigheden heb je net zelf al geschetst hoe je dat gaat nabootsen. Dus volgens mij is dit machtig interessant. Dus ik lijkt me hartstikke leuk. Moet je vooral doen.
Nou, maar je denkt ook wel dat je daar bijna net zo'n mooie wijn van zou kunnen maken als je het ambt van wijn maken beheerst.
Nou ja, dat is dan weer heel wat anders, hè?
Maar waar ligt dan die crux?
Waar ligt de crux? Dat is een goede vraag. Daar zou je dan dus achter moeten komen waar de crux ligt. Ik weet het niet. Ik durf het je niet te vertellen. Kijk, weet je, een wijn, voordat je een wijn hebt, zijn er 10.000 beslissingen genomen. Om te laten of om te doen. En die 10.000 beslissingen, die kunnen allemaal verschillend genomen worden. En daarom dat de ene wijnboer die in Clos Vougeot zit, toch met een andere wijn uit dezelfde jaargang uitkomt dan de andere. En dat omdat hij eerder oogst, omdat hij eerder snoeit, omdat hij meer of minder blad laat. Dus er zijn zoveel invloeden op dat allemaal uiteindelijk invloed heeft op het eindproduct. Maar ik denk dat er in de toekomst best een vorm van substraatteelt mogelijk is. Ik bedoel, volgens mij kun je uitstekend paddenstoelen telen op simpele dingen. En die smaken echt goed. Dus waarom zou dat niet uiteindelijk ook bij druiven voor wijn kunnen? Alleen, het punt is natuurlijk wel dat de aandacht die je ervoor moet hebben wel heel hoog is. Dus het gaat wel ook heel dure wijn worden. En dan moet je die investeringen wel willen doen.
Nou, je kan natuurlijk wel zorgen dat er niet nachtvorst komt.
Ja, je kunt een aantal dingen
heel goed. Er zijn ook goede voordelen.
Zeker, zeker. Je kunt een aantal dingen positief beïnvloeden. Hè. Je hebt geen hagel en geen nachtvorst. Nou, dat zijn al twee belangrijke dingen als we naar de afgelopen jaren in Bourgogne kijken. Dus zeker. Absoluut kun je winst behalen. Maar ga je uiteindelijk een hele mooie wijn maken? En is die pakweg €100 waard? Minimaal. Dat zul je wel nodig hebben gezien al je investeringen. Dus ik weet het niet. Ik heb begrepen dat er in Berkel en Roderijs inmiddels vrij serieus een project bezig is om wijnen in een kast te gaan maken. Dat is dan werkelijk weliswaar nog de volle grond, dus geen substraatteelt. Maar dat is wel een interessant project. En dan gaat het niet over 1 of 2 hectare, maar ik geloof over 6 of 7 hectare. Dus dat is echt wel serieus.
Dat is misschien leuk dat ik daar een keer ga kijken met de podcast.
Zeker. En dat is volgens mij, wordt dat gedaan door de ouders van een wielrenster, Demi Vollering. Daar de ouders van doen dat volgens mij. En ik wil daar binnenkort een keer gaan kijken. Dus ja, daar zit je al een klein beetje die richting op.
Interessant, gaan we ze induiken. Wat dat betreft inderdaad dus die prijs dan in de Bourgogne, dat die zo hoog zijn. En dan die klimaatsomstandigheden, wat natuurlijk ingewikkeld is. Hè? De nachtvorst, hagel. Waar liggen de concurrenten echt op de loer voor de Bourgogne? Of is er toch geen concurrent?
Nou, jawel, die concurrentie is er wel. Hè. Kijk, in de absolute top is de concurrentie er niet. Er is een bovenlaag van, laten we zeggen, 0,5% in de wereld die extreem rijk is. En van die 0,5%, helaas, zijn er nogal veel mensen die vinden dat ze een goede wijnkelder moeten hebben. Dus die willen alle top hebben. Dus dan interesseert het ze niet meer of Romanée Conti nou 2.000, 10.000 of €30.000 per fles kost. Die willen het gewoon hebben. Dus die top, die is en blijft absoluut top in Bourgogne. Maar die is maar voor een zeer kleine bovenlaag dan nog geschikt. Alles wat daaronder komt, is in de Bourgogne ook relatief duur. Maar daar zijn veel meer alternatieven voor. En dan denk ik bijvoorbeeld, wat wij doen, Frans Keller uit de Kaiserstoel. Waarom plussen we daar zo gigantisch mee? Omdat die wijnen echt goed zijn. Dat zijn goede Pinot Noirs of Spätburgunders. Maar eigenlijk allemaal Pinot Noir klonen uit de Bourgogne overigens. Maar dat zijn goede Pinot Noirs. Maar die zijn natuurlijk uiteindelijk toch een stuk goedkoper dan die wijnen uit de Bourgogne. Dus daar komen wel degelijk alternatieven. Ik denk dat Bourgogne Chardonnay na de slechte jaargang 2021 nu, hè, in volume slecht bedoel ik, gaat Chardonnay veel duurder worden uit de Bourgogne. Ik denk dat een Paul Kluver uit Elgin in Zuid-Afrika een uitstekend alternatief is. En zo zijn er natuurlijk meer. En ik denk dat we wel meer die kant op gaan.
Je benoemt net Palace Wines, ben je werkzaam voor. Delta Wines, overkoepelende bedrijf. Ja. Wat is jouw taak binnen het bedrijf?
Mijn taak is dat ik de inkoop doe van Palace. Dus dat is het hoogste deel van het bedrijf, hè, de mooiste terroirgerichte wijnen. En aan de andere kant help ik de andere inkopers. En dat gaat altijd op het gebied van wijn zelf. Dus dat kan zijn een labrapport wat niet begrepen wordt, of een klacht die binnenkomt, of prijskwaliteit proeven, dat soort dingen. Dus ik word door een collega ook wel het wijngeweten van Delta Wines genoemd. Nou, dat vind ik wel een mooie geuzenterm.
En heb je dan ook met financiën te maken? Moet je over de prijs onderhandelen?
Zeker als inkoper ben ik nu net heel veel over de prijs bezig geweest. Want heel veel producenten willen omhoog met hun prijzen. En vaak te hard. Een kleine prijsverhoging, daar willen consumenten dan wel in mee. Maar een echte flinke prijsverhoging, dan gaat bij Nederlandse consumenten blijven liever in hun prijshoek, in dezelfde range, dan dat ze het merk volgen. Dus dat is een gevaar voor veel producenten. Dat hou ik ze dan voor als de prijsstijging te hard is.
En hoe voorkom je dat een producent zijn wijn te goedkoop moet verkopen aan het buitenland?
Nou, te goedkoop, ik weet het niet. Kijk, ik gun iedere producent zijn business. Dus ik zal ze niet uitpersen. Alleen, ik zal ze wel voorhouden wat de consequentie is van bepaalde prijsverhogingen. En ga jij een prijsverhoging doen van 15% of 20%, nogmaals, dan zullen heel veel consumenten een andere wijn in het oude prijsgebied zoeken. En ja, daar is die producent ook niet mee geholpen. Want dan wordt hij niet meer verkocht. Hè? Dus uiteindelijk moet hij zijn prijzen maken en heb ik dat uiteindelijk te volgen. Maar het kan wel invloed hebben op het volume wat hij doet. En dat wil ik hem dan in ieder geval voorhouden.
We, met Niels vorige week in de podcast hadden we een leuk idee. Voor de toekomst in de wijnwereld. Je merkt, ik heb veel ideeën. De plastic flessen, de petflessen zijn natuurlijk al een keer gebruikt. Die zijn wel eens naar Nederland gekomen. Is nog niet een doorslaand succes.
Of denk misschien dat je weet jij daarin vergist.
Ja, is dat wel, toch wel...
Ja, ik denk dat je je daarin zo verre in vergist. Je ziet het niet veel in de winkels. En wellicht ook niet heel veel in de supermarkt. Maar realiseer je dat bijvoorbeeld alles wat naar festivals gaat, is bijna allemaal plastic. Het zijn bijna allemaal kleine plastic flesjes. En die zijn milieutechnisch een stuk gunstiger dan glas.
Maar richting de vakhandel, is daar al ontwikkelingen in?
Weinig op het gebied van plastic. Vakhandel wil niet aan plastic. Maar daar
kartonnen
heb je
pakken.
Bijvoorbeeld de paperbottle.
Ja, ja, ja.
En dat is wel iets wat gaat komen. Ja, pakken. Kijk, bag-in-boxen en dergelijke zijn zeer milieubewust. Dus wat dat betreft een grote pre. Alleen het probleem van heel veel pakken is natuurlijk dat heel veel mensen geen zin hebben om 3 liter van dezelfde wijn achter elkaar te gaan drinken.
Een pak kan natuurlijk ook 1 liter zijn.
Nou precies, dus ik zie in de toekomst die pouches en dergelijke, die dus op een wat kleiner formaat zijn, gewoon van een fles of van 1 liter of iets dergelijks, zie ik eigenlijk meer als een toekomst dan de bag-in-boxen van minimaal 3 liter... A, hebben wij niet zo'n grote koelkast hier in Nederland. Dus die bag-in-box past daar niet lekker in. En B, dan blijf je dus een tijd lang hetzelfde drinken. Wat in mijn ogen doodzonde is. Ik drink juist bijna iedere avond iets anders.
Ja, ja. Nou, wie weet dat er dus toch ook nog ontwikkelingen in komen. Zouden die ontwikkelingen al op korte termijn kunnen? Of denk je dat duurt toch wel Nederland een traag landje van ontwikkelingen?
Nou, ik weet het niet. Kijk, wij zijn redelijk adaptief nog. Ik bedoel, wij willen wijn uit Italië met een schroefdop. Maar die Italianen zelf willen dat absoluut niet. Dus die Italiaanse producent maakt dan toch ook nog een kurkversie, omdat hij dat in Italië moet verkopen. Dus ik denk dat wij eigenlijk minder klassiek zijn dan bijvoorbeeld de wijnlanden hierin. Dus meer openstaan voor vernieuwing. En misschien moeten wij die vernieuwing met bedrijven als Delta Wines, wat natuurlijk toch een, iets in de pap te brokkelen heeft. Ja, misschien moeten we dat wel gewoon entameren.
Nou, ik heb al tegen Niels vorige podcast gezegd, ik ben enthousiast daarover en ik wil daar ook in helpen. Dus wie weet dat daar ooit iets stappen ingenomen kunnen worden.
Zeker. Hartstikke leuk. Dit is ook iets wat ons wel bezighoudt. Wij zijn niet voor niks ook betrokken geweest bij die paperbottle bijvoorbeeld.
Kijk, en ik snap ook dat Meo Camuset niet direct dit gaat oppakken. Maar er zijn natuurlijk wijnen die je makkelijker gewoon elke dag een paar glazen van kan drinken. Waarbij je misschien inderdaad die paperbottle weer plat kan stampen en in de blauwe container kan gooien.
Als je het heel flauw zegt, dan zijn de Meo Camusets van deze wereld, dat zijn niet de bedrijven waar je de grote milieuwinst gaat boeken.
Nee,
boeken bij de bedrijven die duizenden hectares hebben. Of aankopen van duizenden hectares. Daar is veel winst te behalen, ook in verpakking. En daar zijn wij natuurlijk als Delta Wines ook wel mee bezig. Hè? Ja, we hadden het al over de paperbottle, maar eerder ook zijn wij bezig geweest met die plastic flesjes. Dus ik denk dat we regelmatig voorop lopen in dit fenomeen.
Laten we teruggaan naar Bourgogne. Jouw, is het je lievelingsgebied, Bourgogne?
Rode Bourgogne is het summum van wijn. En ik heb ook veel vrienden de Bourgogne, dus het is wel een van mijn lievelingsgebieden. Maar ja, ik moet wel zeggen dat als ik soms in de Barolo sta, op een mooie plek, en ik sta daar over die wijngaarden te kijken.
Is ook niet verkeerd.
En daar heb ik ook veel vrienden. Dat zijn zulke lieve mensen altijd, heb je Montese. Daar heb ik ook echt wat mee.
Als je nou terugdenkt aan die rode Bourgogne. Laten we Meo Camuset en dan 2008. Daar de Claude Vougeot van. Die maak je nu open, bij wijze van spreken.
Ja.
Je doet hem in je glas en je ruikt eraan. Wat gebeurt er dan met je?
Ja, dan word ik heel gelukkig. Ik heb werkelijk gehad dat ik bij rode Bourgognes de tranen in mijn ogen kreeg zodra ik eraan begon te ruiken. Echt. En het is zelfs zo sterk, die emoties die bij mij dan naar boven komen, zijn zo diep, dat ik af en toe heb dat als ik dan weer terugdenk aan dat moment, dat kan 15 jaar geleden zijn, dat weer ik tranen in mijn ogen krijg. Ik heb een
gaat
keer
het me lukken nu?
Le Chambertin 93 van Armand Rousseau in een proeverij geproefd. En ik stook mijn neus erin en ik begon meteen te huilen. En dat is een emotie die ik in mijn privéleven natuurlijk wel heb, met mijn kinderen en mijn vrouw. Maar verder eigenlijk alleen met klassieke muziek. Met sommige klassieke muziek. En maar dat heb ik met wijn ook. Dat zit bij mij zo diep.
En heb je zo'n moment één keer per jaar? Of is dat maandelijks?
Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik iedere avond zit te huilen van alle wijnen hè, die ik proef.
Dat komt in een grote kop boven deze podcast, hè? Labiele wijninkoper.
Ja, precies. Oh, dan gaan we die op die tour.
Ja.
Nee, zo is het bepaald niet. Ik denk dat ik, kijk, dat ik werkelijk tranen in mijn ogen krijg, is misschien één keer per jaar, ja.
Ik kan je ook een hand geven, hoor. Al mag dat niet in deze tijd, maar ik herken het. En muziek en wijn liggen wat dat betreft best wel dicht bij elkaar, vind ik ook, hoor. Het wordt de emotie die geraakt wordt. Het is en geur is zo een sterk zintuig.
Ja, absoluut. Waarbij ik wel moet zeggen dat mijn neus, mensen horen ook altijd dat ik nogal nasaal spreek. Mijn neus is nooit geweldig geweest, mijn hele leven niet. Dus, en dan ga je compenseren. Dus ik denk dat ik altijd wijnen beter heb kunnen leren proeven in de mond dan in de neus. Dus dat betekent dat voor mij zuren, tannines, de structuur, mondgevoel, umami, dat soort zaken zijn voor mij ook van wezensbelang.
En daarmee meteen ook denk ik een hele goede verklaring dat iedereen anders proeft.
Absoluut, absoluut. Maar sowieso, de proeven is zeer persoonlijk. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb hele goede proevers naast elkaar gezien die zo verschrikkelijk van mening verschilden. Of ga eens vier sommeliers, zet ze één gerecht voor en vraag ze er een wijn bij te kiezen. Ze komen allemaal met een hele andere wijn. En dat is prima. Daar is niks mis mee.
Als de restaurants weer 's avonds open zijn, ga je graag uit eten?
Zeker. Ik kook graag, maar ik eet ook graag. En altijd met goede wijn erbij. Altijd.
Wat gebeurt er dan als je ergens naartoe gaat en je ziet geen goede wijn op de kaart?
Dan drink ik bier. Speciaal bier.
Ja.
Torpist of zo, iets dergelijks. En dat komt regelmatig voor, want ik heb kleine kinderen, dus ik zit nog wel eens in een familierestaurant. Dan kijk ik even door de wijnen heen en als daar niks interessants in staat, Ja, 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 dan de bier.
Ik doe precies hetzelfde. Dat is inderdaad, en daar vind ik dan ook, kan ik ook echt van genieten. Dat speciaal bier.
Ja,
maar
zeker.
Het is een wijnpodcast, dus we mogen niet te lang over bier praten. Ja, wat dat betreft, ben je happy met wat je doet in de wijnbusiness? Of zou je, als je nog een keuze zou kunnen maken, iets anders willen doen? Ik ga een paar voorzetjes geven. Zou je zelf wijnboer willen worden in Frankrijk? Of zou je een wijnwinkel willen beginnen op Ibiza? Of zou je schrijver willen worden van een boek en alleen maar dat?
Weet je, ik denk dat ik de baan heb die honderden mensen zouden willen hebben. Ik ben de inkoper van Pallas. Daarmee ben ik een van de, laten we zeggen, vind ik toch 5, 6, 7 mooiste assortimenten van Nederland. En daarnaast mag ik binnen Delta, mag ik me met heel veel dingen die op wijngebied voorbij komen, mag ik me mee bemoeien. Ik denk dat dat een baan is die zijn er maar een paar in Nederland. En die zijn honderden mensen willen dat hebben. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Die andere dingen die je noemt, nou, Ibiza trekt me voor geen meter. Dat is een soort feesteiland waar ik niks mee heb.
Nou,
prima voor anderen.
Kan je ook je vergissen,
ja,
denk ik.
Ja, absoluut, dat weet ik. En ik heb ook wel gehoord van mensen die zeiden, ja, maar de andere kant van Ibiza is heel anders. En, nou goed. Maar in ieder geval, ik heb daar niet zoveel mee. Maar schrijven, dat wel. Ik heb een artikeltje geschreven voor Perswijn nu. En ik ben bezig met een tweede artikeltje. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk om ook over wijn te schrijven.
Bedoel ik niet naar jou toe, maar vinden mensen het nog leuk om te lezen over wijn?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik schrijf eigenlijk van me af. Dus ik schrijf over een... Dus
je schrijft daar ook voor jezelf?
Ik schrijf in feite voor mezelf, ja. Omdat ik weer eens even ergens goed induik en dat technisch weer goed in zit. Ik bedoel, ik ben afgestudeerd in 2019, we zijn weer bijna 3 jaar verder. Dus ik moet wel wakker blijven. En dat doe ik onder andere door een artikeltje te schrijven. Dan duik ik er weer even in, 's avonds. En dat is denk ik heel goed. Daarmee blijf ik fris en daarmee blijf ik een gesprekspartner van wijnmakers. En daarmee word ik ook serieus genomen. Kijk, we hadden het net over Meo Camiser. Ja, die kunnen 100 importeurs krijgen in Nederland. Maar de grap is dat ze mij kiezen. En waarom is dat nou zo? Of mij? Ik bedoel, het gaat niet om mij. Het gaat om het bedrijf Pallas natuurlijk. Maar dat ze voor ons kiezen is bijzonder. En daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. En zo is het ook geweldig om een bedrijf als Fontodi uit Chianti Classico binnen te krijgen. Wat toch de leider is op dit moment in Chianti Classico. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. En daar geniet ik met enorme teugen van.
Ja, dat begrijp ik. Een artikel in Perswijn, een boek over wijn, dat komt er niet binnen nu in 2 jaar.
Nee, ik denk dat ik daar de rust niet voor heb. Ook met de kinderen erbij en zo. Die rust heb ik niet om een boek te schrijven. Artikeltjes en dan voor de website van Perswijn bedoel ik hoor. Niet voor het magazine. Want mijn artikeltjes zijn niet voor een heel breed publiek geschikt, denk ik.
Bordeaux en Bourgogne hadden we het net al eventjes over in ons voorgesprek. En er kwam er toch wel duidelijk naar voren inderdaad je liefde voor de Bourgogne. En nou ja, afkeer is denk ik dat te groot woord. Maar dat je toch duidelijk iets minder met de wijnstreek Bordeaux hebt.
Ja, dat klopt. Ik vind de stijl van de wijnen minder interessant. Hoewel ik soms wit wel interessant vind. En ook de ontwikkeling in wit ook. Maar rood vind ik vaak toch minder interessant voor mijn persoonlijke smaak. En daarnaast is in Bordeaux al veel langer aan de gang, een jaar of 30, 40 al, wat nu helaas ook in Bourgogne begint te komen. En dat is dat het gebieden zijn die erg in de top, erg gedomineerd worden door geld. En dat is jammer. Ik vind het fijn als ik met een wijnboer praat die het zwart onder zijn nagels heeft staan. Die emotie daar tel ik op bij de emotie van het proeven. Ik denk die te kunnen proeven, dat is natuurlijk niet zo, dat is allemaal onzin. Maar dat doet iets met je. En dat vind ik belangrijk. En dat vind ik meer terug in Bourgogne dan in Bordeaux.
En hoe blijf je op de hoogte in de Bourgogne dan van de Rising Stars? De nieuwe Meo Camusés die opkomen zetten?
Ja, een goede vraag. Moeilijk. Ik probeer daar af en toe te zijn en met veel mensen te praten. En daar weer achter te komen. En gelukkig hebben we de afgelopen jaren weer een paar dingen kunnen toevoegen. Ja, zoals voorheen Château de Santenay, ja, dat mag zo niet meer heten.
Ingewikkeld verhaal is dat, dat het niet meer zo mag heten.
Ja, dat klopt. Er is een nieuwe regel in Frankrijk dat je niet, de naam van het château mag niet meer de naam van een appellatie zijn.
Dus Château de Meursault moet ook...
Château de Meursault moet ook veranderen. Château de Puligny-Montrachet moet veranderen. Is inmiddels Montilly geworden. En zo is Château de Santenay is inmiddels Château Philippe Lardy geworden. Omdat die brave man die toen dat tijd dat decreet heeft uitgevaardigd dat je Gamay moest rooien en Pinot Noir moest neerzetten in 1395. Die brave man die heeft dat château in eigendom gehad. Dus ja, daarom noemen ze het château zo.
Ja, dit is een mooi verhaal.
Maar dat is bijvoorbeeld een succesnummer. Dat hebben we een jaar of 4 geleden toegevoegd. Eigenlijk op een moment dat het voor Pallas nog iets te veel was.
En dat was al wel een rising star.
Ja, die zijn goed bezig, ja. En dat is niet zozeer dat daar nou een hele jonge wijnmaker zit. Maar die zijn wel goed bezig. Die maken heel serieus wijn. Hebben een serieus wijngaardbeheerder. Heb ik me ook nagevraagd bij anderen. En die hebben we eigenlijk te vroeg toegevoegd. Waardoor het bijna ten koste ging van een paar andere wijnboeren op dat moment. Maar nu kan ik het allemaal niet meer voldoende krijgen. Dus nu ben ik heel blij dat ik dat toen heb toegevoegd. Want daar kan ik nu een hoop klanten blij mee maken.
Als je dan nog een gebied moet aanwijzen in Europa waar het op dit moment gebeurt. Waar echt dat je denkt, jeetje, dit is wat we in de gaten moeten houden. Ik had het met Antoine Peters in de derde aflevering erover. Zuid-Spanje, Pinot Noir. Of is het toch dat we Oost-Europa veel meer nog in de gaten moeten houden?
Ja, er is heel veel aan de hand. Maar ik moet het binnen Europa houden sowieso?
Nee, hier mag je alles zeggen.
Ja, er zijn heel veel dingen die mij te binnen schieten. Spanje had je het over. Ik vind Spanje waanzinnig interessant. Spanje is in mijn ogen heel erg achtergebleven. De betere Spaanse wijnen werden voornamelijk gedomineerd door hout. En zelfs de hele klassificatie van Reserva, Gran Reserva was daaraan opgehangen. En dat is denk ik niet goed. En ik juich enorm toe dat er nu een jonge garde wijnmakers is in Spanje die dat aan het verlaten zijn. En die terroir in hun wijnen veel meer laten spreken. En het wordt alsmaar interessanter daar. Maar hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika. Daar gebeurt ook veel. Ik proefde nu pas wijnen uit Chili van Pedro de la Parra. En meteen de allereerste wijn. Ik dacht, eindelijk wijnen die echt het terroir laten spreken uit Chili. En er zijn natuurlijk nog wel meer die dat doen hoor. Maar goed, ik proefde deze dan even. Maar dus, het is heel interessant om te zien dat in veel gebieden veel gebeurt. Grüner Veltliner, ook zo eentje. Machtig interessant wat er allemaal in Oostenrijk gebeurt. Ik bedoel, op die toplocaties in de Wachau is het eigenlijk hier en daar te warm aan het worden. De wijnen krijgen te veel alcohol. Maar andere producenten weten daar weer heel goed mee om te gaan. En maken werkelijk wijnen met niet al te veel alcohol. Die een finesse en een diepte hebben. Zeg je u tegen. Riesling uit Duitsland. Heel klassiek, maar jongens, wat gebeurt er veel?
Het mooie is, de 30 minuten zitten erop. Want ik denk, als ik je niet in de reden ga vallen, dan gaan we gewoon de hele wereld over nog even.
Ja, het is ook zo.
Ja, ik ben het ook daarin met je eens. Je kan overal mooie dingen ontdekken. Mijn beroemde zin is altijd, er wordt overal goede en overal slechte wijn gemaakt.
Ja, zeker waar. En zeker voor Pinot Noir Bourgogne is dat waar trouwens.
Ja, ook dat. Ja, dat kan ook vaker teleurstelling zijn. Joep, ik wil je heel erg bedanken voor te gast te zijn in mijn podcast.
Graag gedaan.
Volgende week is er weer een nieuwe podcast. Geniet ervan.